Ben jij gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Weet dat er veel laagdrempelige hulp en online support beschikbaar is. Een overzicht daarvan vind je op de website firstaidkit.nl onder het kopje hulp zoeken.
Ja, ze heeft het echt. Ik heb het er op een gegeven moment heel direct gevraagd. Toen vroeg ik of ze anorexia had. Toen zei ze nee. Want later vertelde ze toen, ik had toen ook geen anorexia meer. Ik zat in een andere vorm van mijn eetstoornis. Mm. En dus ze kon het gewoon glashard ontkennen.
Ja.
En zo, ja, terwijl ik het zelf heb gehad, toch kunnen ze het dus heel, heel goed verbergen. En daardoor ben je vaak al te laat. Of in ieder geval laat.
Ja, ja.
Te laat wil ik niet zeggen, maar laat.
Welkom bij de First Aidcast. De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Welkom bij de First Aidcast, de podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd namelijk om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Ik ben Siane Mayam, ik heb zelf geen eetstoornis gehad, maar heel veel vrienden van mij wel. En ik wil hen beter begrijpen, zodat ik hen ook beter kan ondersteunen. We hebben het vaak gehad over hoe het is als jij een eetstoornis ontwikkelt. Maar ja, hoe is dat dan voor je naasten? Welke vormen van support zijn er voor hen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Het is al wat drukker bij mij in de desk. Dat vind ik leuk, want normaal zitten we met z'n tweeën. Nu zitten we met z'n drieën. Bij mij zit Buiske Bonen. Buiske, jij bent voorzitter bij de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Eetstoornissen, WEET, en bestuurslid bij de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen.
Klopt, ja.
En jij zit hier met je mama. Mama Monica. Monica heeft ook geworsteld met een eetstoornis.
Ja.
Dus
klopt.
Het vind ik heel bijzonder dat we dus met moeder en dochter daarover mogen praten. En daarbij zit Ellen Koonhorst. Ellen, jij bent klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Klopt.
En jouw achtergrond is dat je veel met gezinnen hebt samengewerkt,
ja,
toch?
Ja, ik heb veel met gezinnen gewerkt met eetstoornissen.
Ja.
Klopt.
Nou, bijzonder, want we hebben het heel vaak gehad dan met een moeder of met een dochter, maar dus niet samen. Dus ik ben heel benieuwd waar we het zo meteen over gaan hebben. We beginnen iedere aflevering met een aantal stellingen. De eerste is, als omgeving heb je veel invloed op iemands eetstoornis. Ik zie jou al een beetje lachen, kijken naar je moeder. Waarom
ja,
is dat?
Ja, ik vind dat een hele lastige vraag, omdat je daarmee bijna kan zeggen van het is de schuld van je omgeving of zoiets. En zo zie ik het echt totaal niet. Maar ik denk wel degelijk dat de omgeving invloed heeft in, ja, misschien niet eens de ontwikkeling van een eetstoornis, maar wel misschien het in stand houden ervan of hoe moeilijk het is om er van af te komen, ja, zeker.
Op welke manier dan?
Ja, ik denk dat, nou eigenlijk ook wel waar het hier om gaat. Je hebt je eetstoornis niet alleen, ook je familie lijdt daaronder. En ik denk wel ook in hoeverre zij jou daarmee willen helpen of dat ondersteunen, dat heel erg helpend kan zijn in jouw proces. En als dat niet gebeurt, ja, ik denk dat het dan ook veel ingewikkelder wordt. En ook gewoon in het proces daarna van, ja, weer je nieuwe ik vormen, zeg maar. En die acceptatie, daar is je omgeving ook heel belangrijk bij.
Ja. Ja. Monica, hoe kijk jij naar?
Ik denk zeker dat de omgeving van invloed is. En ik denk zelfs ook wel een beetje bij de ontwikkeling. In mijn geval, ik heb natuurlijk zelf een eetstoornis. Nou, ik wil niet zeggen gehad, maar ik heb een weg gevonden om ermee om te gaan. Maar onbewust heeft dat waarschijnlijk wel invloed gehad op de ontwikkeling van de eetstoornis bij Buiske. En ik denk ook nu zeker, ook door de therapieën die we gehad hebben, dat ik, ja, dat je toch beter weet hoe je ermee om moet gaan. En dat dat juist positief kan zijn. Maar ook wel dat het lastig is voor Buiske en mij om heel lang samen te zijn. Omdat ik anders met mijn eetstoornis omgaan dan zij. Mm. En zij eigenlijk in een beter herstel is dan ik. Ik ben nooit behandeld.
Ja, waar komt dat door?
Waarom ik nooit behandeld ben? Yeah. Ja, in mijn tijd, ik was 14, dus dat was in 1974. Ja, ik werd naar de huisarts gesleept en ja, ik moest gewoon weer gaan eten. En, maar er werd voor de rest helemaal geen aandacht aan de achtergrond besteed. En na de anorexia kwam ik ook in alle andere variaties terecht. En ja, en uiteindelijk heb ik een soort ja, evenwicht gevonden, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar ik ben, ja, het was minder bekend.
Ja. Ellen, hoe luister jij hiernaar?
Nou ja, vind ik wel shocking ook. Maar dat klopt wel wat je zegt. Dat was minder bekend. Je werd naar de huisarts gestuurd. En hè, ga maar eten. En, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Hè? Dus dan begint het pas. En, maar ik zit even aan de stelling te denken. Heb je invloed? Ik zat te denken ja en nee. Want ik denk in het begin heb je misschien nog invloed als omgeving. Maar hoe verder je erin komt. Er wordt een zichzelf versterkend proces. Is het steeds moeilijker om... He, om invloed uit te oefenen.
Ja.
Want het gaat helemaal zijn eigen leven leiden, die eetstoornis. Het is heel naar. En ja, dan is het heel moeilijk om er nog bij te kunnen.
Ja.
Dat is heel veel kracht voor nodig.
Okay. En heeft dat dan te maken met positief en negatief invloed? Want ik kan me voorstellen dat als het negatief invloed is, dat het misschien versterkt. Maar dat positief invloed gewoon, ja, als je hoe diep je erin komt, dat het gewoon helemaal geen grip meer op heeft.
Nou ja, het nare van een eetstoornis is dat... He, als je een eetstoornis hebt, voel je je prima. He, er komen allemaal endorfine in je lichaam vrij, dus jij voelt je prima. En in het begin reageert die omgeving ook van, oh, wat zie je er goed uit. Maar op een gegeven moment kun je ook niet zoveel meer. Maar dan zit je al zo ver, heb je verschanst in een soort kasteel met bruggen die opgehaald zijn.
De alligators die eromheen
zijn. Ja, en je wilt het ook niet meer horen en je als ouder zie je je kind steeds vermageren. Dus ja. Het is verschrikkelijk eigenlijk.
Dus als we kijken naar de tweede stelling. Over iemand eetstoornis kun je beter niet te veel praten. Wat denken jullie dan?
Ik denk dat ik juist heel erg heb gemerkt dat ik me er heel erg aan erger dat er zo weinig over eetstoornis wordt gepraat. Dus ik vind het juist wel fijn dat er over eetstoornis wordt gepraat. Maar ik denk dat er wel zo weinig mogelijk over eten gepraat moet worden.
Mm.
En dat is ook wel heel erg... Wat ik tijdens mijn behandeling het meest heb geleerd... van het moet eigenlijk helemaal niet over dat eten gaan... want daar gaat het niet over.
Ja.
Dus daar proberen wij het ook zo weinig mogelijk over te hebben.
Maar wel... En waar zit die nuance dan in? Welke vragen kun je dan beter wel stellen versus niet?
Nou ja, ik zeg dat ook wel eens gewoon tegen mijn vader bijvoorbeeld. Van als hij ziet dat ik ben afgevallen, dan pas vraagt hij soms van... hey, hoe gaat het? Terwijl ik dan denk, ja, dat moet je niet aan mijn gewicht zien... of aan hoe ik aan het eten ben, maar je moet gewoon... aan mij vragen van hoe gaat het met je en niet hoe gaat het met eten of dus vooral dat soort vragen en ook gewoon hele simpele dingen wat ik zelf heel erg heb geleerd is als jij iets leuks aan hebt zeg dan gewoon oh je hebt een leuke broek aan maar pas gewoon op met opmerken van oh wat staat die broekje goed dat zijn hele kleine dingen dat ik gewoon denk van daarmee hou je gewoon uiterlijk en eten gewoon lekker uit de buurt en dat is ook prima
ja. Dat zou ik wel lastig vinden. Ik snap heel goed wat je zegt. Maar ik ben ook tegelijkertijd aan een soort van berekening aan het maken. Van oké, hoe kan ik dan iemand een compliment geven op basis van iemand zijn eigenlijk. Mm-hmm. Versus hoe iemand eruit ziet. Kan ik dan wel zeggen van hey, je straalt of je ziet er goed uit vandaag. Of is dat dan ook al een beetje grijs gebied?
Nou, ik denk dat het helemaal aan het begin van je herstel. En ook gewoon tijdens je eetstoornis dat het heel erg tricky kan zijn. Want je ziet er goed uit. Dat kan bij iemand, bij mij in ieder geval toen ik in mijn anorexia fase zat. Was dat van oké, dus ik ben aangekomen. Inmiddels kan ik daar wel gewoon mee dealen. En dat groeit ook een beetje. En dat moet ook, want je komt op een gegeven moment weer uit je veilige omgeving van een kliniek. En dan word je weer gewoon hop in de wereld gedropt. En daar gebeurt dat gewoon. Je kan het niet voorkomen. Je kan ook niet voorkomen dat jij in een restaurant naast mensen zit die vervolgens gaan zeggen van, nou, morgen eet ik de hele dag niets hoor. Ja, dat gebeurt, dat hoor ik. En ja, daar moet je gewoon mee leren dealen. En dat is soms niet makkelijk, echt niet. Maar... Ja. Je moet ook wel blijven leven. Dus ik kan me voorstellen dat iemand zoals jij niet de hele tijd moet nadenken. Oh, kan ik dit wel zeggen? En vertrouw er ook op dat diegene zelf al zegt van... Hey jongens, ik vind het toch wel lastig. Zullen we het even ergens anders over hebben?
Ja.
Dat is ook een stap, maar...
Ja, ja. Goeie. En als we dan kijken naar de laatste stelling. Een eetstoornis is vaak goed te verbergen voor de omgeving. Kijk ik natuurlijk wel een beetje stiekem naar jullie twee. Hoe was dat? Ja, nee.
Ja, ze heeft het ontzettend goed verborgen gehouden. Want ja, als er iemand alert op was, dan ben ik het wel, dacht ik. Maar ze woonde toen niet meer thuis. Het afvallen heb ik eigenlijk niet zo gezien. En daar wil ik ook een beetje voor waarschuwen. Dat we hebben niet alleen anorexia, maar we hebben ook andere vormen van eetstoornissen die ook echt heel gevaarlijk zijn. En op een gegeven moment begon ze met vage klachten. Ze had last van de darmen. En ja, ze heeft het echt. Ik heb het er op een gegeven moment heel direct gevraagd. Toen vroeg ik of ze anorexia had. Toen zei ze nee. Want later vertelde ze toen, ik had toen ook geen anorexia meer. Ik zat in een andere vorm van mijn eetstoornis. Mm. En dus ze kon het gewoon glashard ontkennen.
Ja.
En zo, ja, terwijl ik het zelf heb gehad, toch kunnen ze het dus heel, heel goed verbergen. En daardoor ben je vaak al te laat. Of in ieder geval laat. Ja, ja. Te laat wil ik niet zeggen, maar laat.
Bijzonder, ja. Had je verwacht dat je moeder het zou zien?
Ja, op een gegeven moment denk ik wel. En op een gegeven moment denk ik ook dat ik dat wilde. Want het is eigenlijk grappig wat jij net zei over in de anorectische fase. Dat vond ik eigenlijk helemaal prima. En toen voelde ik me heel goed. En ik zat gewoon echt op een high. En daar moest iedereen ook van afblijven. Terwijl toen ik bulimia kreeg, toen voelde ik me echt de grootste faal van de wereld. En ik kon gewoon echt niet meer dealen met die eetbuien en dan weer braken. En het ging maar door.
Ja.
En daar wilde ik van af. En toen had ik gewoon zo erg hulp nodig. Dus ja, toen wel. Maar het anorectische gedeelte, dat was wel anders. En dat is nu denk ik ook nog steeds je grootste battle, zeg maar. Die vindt het eigenlijk allemaal wel prima. En die vindt het allemaal wel chill. Terwijl ik weet dat als ik dat gewoon zijn gang laat gaan, dat dan de rest ook weer komt.
Ja.
En het daarbij gewoon echt niet gezond is. Dus ja.
Ja, Ellen, volgens mij herken je dit.
Goh, ik ben wel onder de indruk van jullie verhaal ook. Hè? Want net wat je zegt. Als je in een anorectische fase zit, is het heel moeilijk om je te bereiken. Maar de hel van een bulimia, dat is echt een hel. He, en de schaamte die daarbij komt, dat je denkt, hoe kan ik? Ik schaam het diep, terwijl het is zo'n ellende.
Ja, want ik hoor je zeggen dat ze had gefaald. Dat gevoel dat ze faalt.
Het is afschuwelijk. He. Je voelt je zo alleen en zo naar. En ga dat maar eens zeggen, dat is afschuwelijk. Maar het is eigenlijk wel te verwachten. Vaak komt bulimia na anorexia, omdat je put je lichaam zo uit, je mergelt je lichaam zo uit.
Ja.
Op een gegeven moment is er geen hou meer aan. Ja, dus bijna iedereen krijgt dat wel. Het is gewoon lastig, maar daar wil je ook voor zijn als behandelaar. Maar het is ontzettend moeilijk.
Ja, maar wat ik me ook wel kan voorstellen is dat, weet je, Monica die ziet het op een gegeven moment, die kaart het aan, maar die gebruikt dan eigenlijk net de verkeerde taal of net de verkeerde benaming, waardoor zij eigenlijk zegt, nee, dat heb ik niet, want ze zit alweer in een andere fase. Hoe ga je daar als omgeving mee om? Moet je een soort van lijst afgaan? Want je hebt alleen door als ouder van, hey, volgens mij klopt er iets niet. En als je kind zegt, nee hoor, alles is goed, dan kan ik me voorstellen dat je geneigd bent om te denken, oh, gelukkig, je bent oké.
Ik denk dat je dat zeker denkt, maar dat je ook wel denkt, nou, ik vertrouw het niet helemaal.
Ja.
Dus dat je op een later moment erop terugkomt. Of dat je kind erop terugkomt en zegt, mam, jij zei dat. Maar eigenlijk klopt het wel. Mm. En ik ben eigenlijk wel blij dat je het weet. Die opluchting, hè, dat je ouders het op een gegeven moment toch weten, kan heel groot zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk een schok. Want net wat jij al zei, Monica. Monica, hè?
Ja.
Je wilt dat niet. Je wilt het niet aan je, als je zelf die ellende hebt ervaren, wil je dat niet doorgeven.
Ja.
Ja, soms gebeurt het toch.
Laten we even kijken, want jullie hebben dus allebei een eetstoornis gehad. Buiske, dan begin ik bij jou. Sinds wanneer worstel jij eigenlijk met een eetstoornis?
Ja, bij mij begon het, als je gewoon kijkt naar de getallen, best wel laat. Ik was 19 toen ik hem ontwikkelde.
Is dat laat?
Nou, wat ik hoor meestal wel. Meestal begint het toch wel echt op jongere leeftijd, een beetje het begin van de puberteit, maar ook echt nog wel daarvoor. Maar ook daarna hoor. Maar in verhouding was het laat, volgens mij. Rond de 19. En het begon heel geleidelijk. Ik wilde gewoon iets afvallen en dat ging eigenlijk wel lekker. En op een gegeven moment merkte ik dat gewoon verslavend werd. En zo ging het steeds verder. En uiteindelijk ontwikkelde zich dat dus ook door in bulimia. En is het eigenlijk een beetje afwisselend, anorexia, bulimia. Ik had echt fases.
Mm.
Toen.
En Monica, was jij er ook bij op je 19e? Was het al daarvoor?
Nee, bij mij was het op mijn 14e, dus echt meer in de puberteit. En het begon ook eigenlijk op dezelfde manier. Ik vond mezelf een beetje te zwaar. En en het knopje ging echt van de ene dag op de andere om. Echt gewoon bijna niets meer eten. Heel snel ging dat.
Maar is dat dan genetisch bepaald, dat je dat zomaar kan, zeg maar, dat zwart-witte denken?
Nou ja, genetisch bepaald. Het is altijd ingewikkeld, hè? Uit een proefschrift uit 2007 staat dat er wel genetische kenmerken zijn. Hè? En je moet natuurlijk, ja, je moet er gevoelig voor zijn. Ja. Niet iedereen die lijnt slaat door. Dus je moet een zekere gevoeligheid daarvoor hebben. Dat klopt wel.
Ja.
Maar had jouw moeder het door? Mag ik dat vragen? Viel jouw moeder het op? Of jouw ouders?
Nee, dat is dat. Dat is wel een grote vraag waar ik nu mee zit, want ze leven allebei niet meer. Ik weet wel dat ik terugkwam van een vakantie naar Oostenrijk, waar mijn vader niet bij was, want die moest werken. En ja, ik heb in 2-3 weken gewoon, nou ja, niets gegeten. En dat mijn vader het natuurlijk wel zag toen ik terugkwam van wat is er met haar aan de hand? En dat was het moment waarop we dus inderdaad naar de huisarts gingen. En ja, ze moet eten en hup, ik werd aan tafel gezet.
Oh ja.
Maar ook daarna van ja, dat je dan ziet dat iemand toch niet lekker in zijn vel zit. En ik kwam toen juist heel erg aan. En ja, ik denk dat voor hun een stukje zorg juist weg was van ja, ze eet tenminste weer.
Ja, ja.
Maar niet wat daarachter zat. En ja, in die tijd, een ander kenmerk is ook wel drankgebruik. Dat nam ontzettend toe bij mij. En, dus ja, nee, dat is wel een grote vraag. Van ja, waarom werd er niet doorgevraagd? Ik denk wel, we hadden het net over genetisch. Verslavingsgevoeligheid zit bij ons in de familie. Ik heb ook een broer verloren aan de drugs. En misschien dat de zorg daar ook heel groot was voor mijn moeder. Dat ze zoiets had, oké, die zit weer op de rit, nu die andere weer. En ja.
Kan je ook iets bij voorstellen? Hè?
Tuurlijk,
dat je
tuurlijk.
Nou, hè, ze eet weer. Ja. Terwijl wat er van binnen bij jou gebeurt als je dan weer eet. Je voelt je verschrikkelijk. Hè?
Ja. Ja. En inmiddels in de tijd van Buiske weten we dat het niet alleen maar om eten gaat. Maar dat het eigenlijk veel groter is dan dat. Dus hoe was het voor jullie toen er voor jou ineens wel mogelijkheden waren om geholpen te worden?
Ja, dat was ook wel heel dubbel. Want ik heb in het begin heel moeilijk gevonden dat mijn moeder destijds nog, zeg maar, toen ik begon met mijn behandeling, zei van ja, ik heb een manier gevonden. Ik heb een eetstoornis gehad, heel duidelijk. En dat ik me daardoor best wel zwak voelde. Dat ik dacht, ja, oké, mij lukt dat niet alleen. Dus ik moet hulp gaan zoeken. Later kwam ik er ook wel achter dat, ja, mijn moeder, en dat zegt ze nu ook, vind ik heel mooi van, ja, ik zeg niet dat ik hem heb gehad, maar ze heeft een manier gevonden om ermee te leven. En het is meer van, het is er nog. En je vindt je weg ermee. En soms denk ik ook wel, ik heb ook heel vaak tegen mijn moeder gezegd, ja, maar mam, jij kan toch ook hulp zoeken? En dan, ja, maar het is al te laat. En dan denk ik, ja, het is nooit te laat om hulp te zoeken. Dus het is ook wel een soort strijd geweest, hoor. Dat ik dacht van, ja, waarom doe ik dit wel? En maar ja, dit is iets wat je wel vaker hoort bij mensen die ellendig lang aan het struggelen zijn. En zeggen, ja, maar andere mensen zijn er veel erger aan toe. Dat heb ik ook wel gehad. Maar ik vind dat heel moeilijk, want ik vind dat er voor iedereen hulp moet zijn. En ik denk dat er in een eetstoornis, ja, je kan niet praten over erger of, ja, ik vind dat zo moeilijk. Dus ja, dat heb ik ook bij mama. Ik vind van, ja, zij kan nu nog steeds hulp krijgen voor de eetstoornis als ze dat zelf wil. Dat vind ik heel belangrijk. Je moet het zelf willen.
En wat is de reden dat je het niet wil of wilde?
Nou, in het begin wilde ik het niet, omdat ik dacht van, ja, weet je, ik ben niet meer ongelukkig ermee en ik kan daar heel goed mee leven. Maar het haalt je toch wel weer in. Mm. Op het moment dat ik en met de zorg voor Buiske en dat het op mijn werk niet goed liep, dan stort je dus toch in. En dat is dus ook gebeurd. En ik word nu niet behandeld voor mijn eetstoornis, maar ik zit wel met burn-out klachten thuis. En nu loop ik bij een psycholoog. En nu komt er pas heel veel uit mijn verleden naar boven.
Ja.
Dus de achtergrond wordt nu wel behandeld, uitgezocht. Dus het is niet een directe behandeling tegen de eetstoornis, maar wel, goh, wat heb je veel meegemaakt in je jeugd?
Maar Buiske, heb je niet heel veel steun gehad aan het feit dat je moeder ook met een eetstoornis, ja, worstelde?
Ja, ik merk nu steeds meer wel, ook voornamelijk in dit proces, dat ik ook eigenlijk gewoon, ja, het moet gaan doen zonder behandeling en ja, eigenlijk gewoon weer het normale leven inrol. Dan merk ik gewoon dat mijn moeder eigenlijk de enige is die me echt begrijpt. Ja, ook met vrienden, maar ook met de rest van mijn familie. Niemand weet wat een eetstoornis is. En je kan het eens proberen uit te leggen, maar toch begrijpen ze het niet helemaal. En ja, dat is bij mijn moeder, je hebt aan één woord, zeg maar, genoeg. En dat maakt het ook heel fijn om bijvoorbeeld weer met vriendinnen vanuit de kliniek af te spreken. Dat je hebt aan één woord genoeg, want zij weten wat het is. En ja, die steun nu heb ik daar echt veel aan. Ik denk tijdens mijn behandelingen zo niet heel veel. Maar dat is misschien ook omdat we nog zo recht tegenover elkaar stonden. En meer die gevecht van die eetstoornissen. Maar nu qua begrip is dat ja, heel fijn. Ja.
Hoe kijk jij ernaar, Monica?
Ja, ik voel dat precies zo. Inderdaad, in het begin niet. Omdat ik dan misschien zelfs ook nog wel in die ontkennende fase zat. Van ja, weet je, bij mij is het klaar. Ik ben er klaar mee. En zoals ik het heb opgelost, kun jij het ook oplossen. En, maar nu zeker, ja. Ik begrijp haar. Ik voel wat zij voelt. En ja, dat zei ik al, die eenzaamheid, hè, die je kan voelen. Nou, dat is zo herkenbaar. En ook ja, dat ik af en toe doorprik als zij zeggen, ja, het gaat wel goed. En dat ik weet, ja, dat kun je wel zeggen. Maar dan ga ik toch even het gesprek aan. En ietsje verder van, ja, gaat het nou eigenlijk echt wel goed? Of, ja. En soms gaat het dan ook helemaal niet over het eten. Of, maar hoe voel je je inderdaad? Ja. Wat heb je gedaan? Ja, hoe zit je in je vel?
Ja, en hoe was het voor jullie omgeving? Als je dan twee mensen in het gezin hebt, dat ja, die er allebei worstelen met een eetstoornis.
Ja, ik denk dat voor mij, behalve Buiske, de anderen het niet zo in de gaten hebben gehad. Omdat ik inderdaad er prima een weg in had gevonden. Alleen dat het vooral voor Buiske moeilijk was. En dat ook voor de anderen de eetstoornis van Buiske ja, het grootste probleem was.
Ja, ja, ik heb me daarin echt een zondebok gevoeld.
Ja?
Ja, ja, absoluut. Ja. Het was echt, mijn eetstoornis was het probleem. En die van mama was er eigenlijk niet. En dat heeft het heel moeilijk voor mij gemaakt. Ook om dan uit te leggen wat ik dan moeilijk vind aan thuis zijn. En ja, heel erg.
Want wat vond je dan moeilijk aan thuis zijn?
Nou ja, dat je eigenlijk zeggen ze in mijn behandeling zeiden ze ook van probeer je het omringen met mensen die geen eetstoornis hebben of in goed herstel zijn. En wees ook hard van als mensen helemaal terugvallen, kies voor jezelf. En ik leefde eigenlijk samen met iemand die in mijn herstelogen niet in goed herstel is. En daar moest ik maar een beetje mee dealen. En ja. Als ik daar iets van zei, dan was ik het probleem, zeg maar. Dan was mijn eetstoornis weer aanwezig.
Ja.
Ja.
En hoe is de situatie nu?
Nou, ik denk dat de situatie gewoon nu beter is. Omdat ik ook gewoon, ik ben uiteindelijk in Zuid-Afrika terechtgekomen. Dat is heel goed geweest. Want ik ben gewoon echt een half jaar weg geweest van mijn hele thuissituatie. En toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika ben ik eigenlijk best wel snel weer op mezelf gewoon gaan wonen of met een huisgenoot. En dat heeft gewoon heel erg geholpen. Dat maakt de situatie gewoon veel gezonder. Dat, ja, dus. En ik probeer ook daarin wel, ook qua vrienden, maar ook inderdaad niet te veel te omringen met mensen met eetgestoord gedrag of een eetstoornis. En,
omdat dat een trigger kan zijn voor jou.
Absoluut, ja. Ja. En dan, ja, dan als ik dan kijk naar mijn huisgenoot, nou, dan ben ik er gewoon zo dankbaar dat ik echt de meest normale huisgenoot qua eten heb. Er is echt niets lekkerder dan dat, zeg maar, dat ik dat nu heb.
Ja,
ja, dat is echt ja, heel fijn.
En hoe helpt dat jou dan? Ik weet niet met wie je samen bent, een man, vrouw?
Vrouw.
En zij kookt dan gewoon en dan is het van je kijkt maar of je mee eet of niet, zonder dat er dus iets van een waardeoordeel is?
Nee, eigenlijk eten we opvallend weinig samen. Ook omdat zij misschien wel helemaal niet echt een regelmaat heeft. Maar ook dus gewoon midden in de nacht kan denken, ja, ik heb nu zin in pizza en ik ga die pizza eten. En gewoon helemaal niet bezig met calorieën. En echt totaal niets. Ze heeft geen idee. En ja, ze doet gewoon zo haar ding. En ja, ik merk gewoon dat gewoon zo fijn is. Dat
klinkt heel vrij, inderdaad.
Ja, ja. Ja, en dat ik haar ook echt wel heb moeten zeggen van in het begin ging wel eens een ijsje halen en dan wilde zij het zelf doen als wat ik deed, want dan wilde ze me steunen. Terwijl, ja, zij is gewoon niet zo gek op ijs als dat ik dat ben. En dat ik ook zei van, ja, je hoeft niet per se hetzelfde te nemen als ik. Als jij één bolletje neemt, doe dat lekker. En dat daar nu ook meer vrijheid in komt. Dus, ja.
Maar zij is dus wel op de hoogte van jouw situatie. Dus ze weet wel waar je in het verleden mee hebt geborsteld. Ja. Dus dat is wel
alle, ja, eigenlijk iedereen in mijn omgeving weet dat.
En dat is fijn als je er wel over kan praten. Ja. Dat is lang niet altijd zo geweest natuurlijk.
Nee, nee, nee. En ook, ik heb ook altijd tegen mijn vrienden gezegd, voornamelijk toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika, van mochten jullie ooit twijfelen en vragen en jullie vragen aan mij hoe het gaat. En ik zeg, wel, gaat goed. En jullie twijfelen toch. WhatsApp mijn ouders, bel mijn ouders. Echt altijd van, want ik weet hoe manipulatief die eetstoornis is.
Ja.
Dus ik kan gewoon zeggen dat het goed gaat, hoor. Maar
dat vind ik een hele goeie, hoor je dat vaker?
Nou, ik vind het wel heel dapper van je. Ik vind het wel een getuige van zelfreflectie en zelfkennis, hè? Want nogmaals, in het begin weet je dat vaak niet en wil je het ook niet weten. En vind je ook dat het goed gaat. Maar als je inderdaad al zo bent en kunt zeggen van, ja, eigenlijk, ik kan heel makkelijk het verbergen, want dat blijft. Dat je tegen je vrienden zegt, nou, alsjeblieft, help me daarmee. En trouwens, ik heb wel vaker gehoord van jongeren die aan het genezen waren van, wat heel erg helpt is je optrekken aan iemand die heel gezond eet. Dat helpt enorm. Hè? Dus inderdaad ingewikkeld als je als moeder en dochter ermee te kap kwam. We hebben het ook meegemaakt op de bascule waar ik toen werkte. Hadden we dat ook. Inderdaad heel vaak dat je als moeder dan toch er eigenlijk niet aan wil. En als dochter het ziet. En dat is heel lastig. Ja, dus dat is wel goed om het daarover te hebben. Want het is echt ingewikkeld. Ook voor jou als moeder, maar ook voor jou als dochter.
Ja.
Het is niet zo makkelijk.
Nee, en ik vind het wel heel erg mooi. Want ik merk ook naarmate dat ik ouder word, dat mijn vrienden en familie eigenlijk heel erg gescheiden zijn van elkaar. Dus het feit dat je dat juist samenbrengt en zegt van, hey, als er wat is, weet dat je naar mijn moeder kan uitreiken of wat dan ook. Ik vind dat heel erg dapper eigenlijk. Dat je zelf al een soort van noodplan hebt ingesteld.
Heel knap.
Nee, en het is denk ik ook, wil echt gewoon nooit meer terug naar waar ik was. Gewoon ja. Die angst is nog steeds zo groot dat ik gewoon denk, ik wil dat echt nooit meer. Dus ja, alsjeblieft, ik wil er alles aan doen om dat te voorkomen. En dat is dan mijn gezonde stem die dat zegt.
Ja.
En ook al word ik straks heel boos op mijn vrienden als ze naar mijn ouders toestappen.
Ja,
dan dat weet ik
het,
ook.
Dat ja. Het ook. Ja, ja.
Ja, maar dan weet ik dat het mijn eetstoornis is. En dat heb ik tegen ze gezegd van, ja. Als ik boos word, ja, dan zal dat heel lullig zijn voor jou. Maar weet dan dat je heel goed bezig bent geweest. Want dan is mijn eetstoornis waarschijnlijk heel erg actief.
Dus, ja.
Ja.
En Monica, hoe zie jij de toekomst voor je als het aankomt op je eetstoornis?
Op mijn eigen eetstoornis? Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Kijk, ik ben nu wel dan bezig om mijn eigen verleden een beetje uit te pluizen in de achtergrond. En ja, nogmaals, ik heb voor mezelf gewoon een weg gevonden waarbij ik me prima voel. Maar ik snap, dat blijft lastig natuurlijk in combinatie met buisken de herstel. En het is echt een hele goede vraag. Ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ook, ja, ga ik er nou wel wat aan doen of niet wat aan doen?
Ja.
Is het oké zoals ik nu ben en dat ik snap waar het vandaan komt of... Ja, het is
maar goed, je hebt in ieder geval, je wordt nu behandeld voor je burn-out klachten. Wellicht ja, dat er daarna ruimte ontstaat als je denkt
dat zou kunnen. Ja, ik ben me er in ieder geval wel veel meer bewust van dat ik nog steeds eetgestoord gedrag vertoon.
Maar dat vind ik al een verschil, hè? Dat je bewust bent en niet ontkent. Hè? En je hebt
niet meer.
Jij mag bepalen of je in behandeling gaat of niet.
Ja.
En dat is voor mij ook heel helpend. Dat het niet meer ontkend wordt, zeg maar. Voornamelijk gewoon door mijn moeder. Dan moet ik zeggen dat de omgeving soms nog wel dat kan ontkennen. Van dat het probleem helemaal niet bij mama ligt. Maar dat ze dat gewoon zelf kan. Dat geeft mij al gewoon een gevoel van, oké, zij heeft ook de battle. Weet je, het is voor haar ook niet makkelijk. Ja. Dus kan er ook niet boos om worden of zo.
Ik zou graag met jullie willen kijken naar een best en een worst day. En dan gaat het niet zozeer over wat iemand at of hoe iemand eruit zag, maar veel meer over het gevoel wat daarachter zat. Om anderen beter te kunnen begrijpen. Dus Buisken, dan begin ik bij jou. Op welk moment voelde jij je het meest angstig of eenzaam in je eetstoornisperiode?
Dat is een periode geweest vlak voordat ik naar Zuid-Afrika ging. Toen ik eigenlijk in Nederland een beetje van kliniek naar kliniek werd gestuurd, maar nergens behandeld kon worden. Ik was toen ook echt heel erg suïcidaal. Die periode. Gewoon, ik had het idee, eigenlijk niemand begreep me. Ik woonde toen ook weer even bij mijn ouders, dus je bent niet alleen, maar ik was heel erg alleen. Dat is echt een hele zwarte periode geweest.
En waarom kon je toen niet behandeld worden?
Ja, eigenlijk gewoon overal waar je in Nederland kwam, ik paste dan net niet in de behandeling die zij aanboden. Bij de ene kliniek was het dan, je hebt niet puur anorexia of puur bulimia, dus je past hier niet in de groep. Of ik was te erg eigenlijk, dus dan durfden ze het niet aan. Echt verschillende redenen eigenlijk.
Maar dat is toch onwijs frustrerend? Want dan weet je dat je geholpen moet worden, je wil geholpen worden, en dan word je overal weggestuurd.
Ja. Afschuwelijk. Had het te maken met de suicidaliteit misschien?
Nou, dat niet eens eigenlijk. Nee. Dat heb ik nooit echt teruggehoord. Nee, ik denk, ik ben niet de enige hoor die tegenaan loopt. Ik ben ook niet voor niets natuurlijk bij een patiëntenvereniging gegaan, omdat dit stukje me ook nu nog steeds boos maakt. Want ik hoor het nog steeds.
Ja.
En ik zou er heel graag iets aan willen doen.
Alsof je iemand in een hokje kunt plaatsen. Hè? Van je hebt net dat kenmerk niet, dan kunnen we je niet helpen. Dat is natuurlijk eigenlijk absurd, hè?
Ja.
Want je lijkt natuurlijk niet op een andere patiënt in feite. Hè? Voor een deel ook niet.
Het is wel erg
om te horen dit.
Ja, en sowieso gewoon, er komen wel meer, dat hoor je ook heel vaak, dat mensen bijvoorbeeld dan ook nog naast een eetstoornis autisme hebben of inderdaad depressie. En dat het dan niet tegelijkertijd behandeld kan worden. Terwijl ook dat heel erg belangrijk is. Want ga in iemands eetstoornis zitten en dan komt er iets anders wel weer naar boven. Ja. En dat heb ik ook heel erg gemist in behandelingen hier.
Dus wat had jij toen nodig? Wat had jou toen geholpen?
Zuid-Afrika. Ja, ja. Ja, dat is voor mij echt, echt mijn redding geweest. Dat, waarom precies kan ik niet zeggen, maar de behandeling daar is zo anders dan in Nederland.
Oh, vertel.
Ja, ik kan. Het is, ze hanteren daar sowieso. Ze zien je eetstoornis echt als een verslaving. Dus je komt ook echt wel terecht in zo'n 12 steps programma. Dus van de. Je hebt dat dan voor de alcoholisten Anonymous. En dan, ik kwam dan in Eating Disorder Anonymous terecht. Het voelt misschien soms bijna wel als een strafkamp in het begin. Echt, je komt daar binnen, je koffer wordt gestript. Je wordt in een kamer geplaatst met camera's. Je denkt, waar ben ik? Maar juist dat, mijn eetstoornis kreeg gewoon vanaf dag 1 0,0 ruimte. Mm. En heel geleidelijk kwamen die stapjes erbij. En moest ik het weer zelf gaan doen. Maar het is gewoon, ik kan zo moeilijk benoemen wat me daar nou zo heeft geholpen. Maar het is een andere behandeling. En het ging er ook oprecht nooit over eten. Er waren geen eetlijsten, geen aankomlijsten, geen afvallijst. Alles was gewoon gelijk. Ook aan tafel ging het niet over het eten. We hadden ook een codewoord dat als iemand wel over eten praat, dan werd er meteen yellow gezegd. Ik vraag me niet waarom, maar dat werd er gezegd.
Een gele kaart die dan wordt getrokken of zo.
Ja. Ja. En ook tijdens de groepen, het ging nooit over eten. En dat,
heb jou enorm geholpen.
Ja. En gewoon de hele behandeling, alles de combinatie, ook dat er ruimte was van ik heb ook ADHD. En ook dat daar ruimte voor was om aan te werken. En
dat je niet enkel je eetstoornis bent.
Ja. Geheel.
Monica, hoe was het voor jou? Wanneer voelde jij het meest angstig of eenzaam in je eetstoornisperiode?
In mijn eigen eetstoornisperiode heb ik me eigenlijk constant heel eenzaam gevoeld. Dat komt nu ook heel erg naar boven. Dat verdriet daarom. Van waarom zag niemand het? Waarom hielp niemand me? En als ik naar de situatie bij Buiske kijk, dan is die suïcidale periode was natuurlijk verschrikkelijk voor ons. Als je weet dat zij op 2 meter afstand in haar eigen kamer 113 belt, waar we wel heel dankbaar voor zijn. Heel goed dat dat er is. Maar dat ze dus niet met ons kon praten erover. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dat hoort en ziet en je kan niks doen. En ook wel hoe de omgeving daarop op kan reageren. Op een gegeven moment ging het iets beter. En het was echt een hele, hele zware periode voor ons toen zij thuis was. We waren ook echt op. Mijn man en ik, ze probeerden ons ook uit elkaar te krijgen. Mijn man deed niks goed en mij claimde ze helemaal. En op een gegeven moment waren wij ook op en in overleg met een therapeut mochten we ook gaan een weekendje weg. Is goed, dat kan ze nu wel aan. En dan krijg je bijvoorbeeld uit de omgeving een opmerking van, ik zou mijn kind nooit zo alleen laten. Mm. En dan denk ik, wauw, je weet niet waar je over praat. En dat doet pijn. Dat doet zo'n pijn als mensen dat zeggen. Dat was wel een van de moeilijkste perioden voor ons. En waar ik ook wel moeite mee had, was toen ze terugkwam uit Zuid-Afrika. Dat ze hier wel weer bij bepaalde stichtingen, klinieken terecht kon voor vervolg. Maar dat ze dan niet de behandeling van Zuid-Afrika konden voortzetten. Want dat deden ze hier niet.
Terwijl ze daar juist voor baat
hadden. Ja, een voorbeeld van calorieën tellen. En daar werd er niet over calorieën gesproken.
Ja.
En hier werd ze daar gelijk mee geconfronteerd. Dat ik denk, dit is niet helpend voor haar.
Ja.
Dat vond ik ook wel weer moeilijk en angstig. Ja. Van hoe gaat het nu?
En wat betreft de omgeving, dat soort opmerkingen, wat doe je dan? Ga je daarop in en leg je inderdaad de situatie uit? Want dat lijkt me ook heel vermoeiend om dat soort van je steeds te moeten verantwoorden, lijkt het bijna wel. Van waarom je bepaalde keuzes maakt, terwijl jullie leven ook met haar in die eetstoornis.
Ja, ik denk dat dat heel persoonlijk is hoe je erop reageert. Ik ben dan iemand die dichtklapt en ik praat er eigenlijk dan te weinig over. Nu wel, maar niet op dat moment.
En wanneer merkten jullie dat het beter ging met de eetstoornis, maar ook jullie relatie onderling?
Ja, toen ze in Zuid-Afrika was. Dat en wij zijn zelf ook nog 2 weken.
Komen opzoeken?
Ja, naar Zuid. En ook een stukje behandeling daar. Dat wordt ook wel aangeraden. Maar dat kost ontzettend veel geld. Want ook de behandeling wordt natuurlijk niet helemaal vergoed. Dus het is niet voor iedereen weggelegd om naar Zuid-Afrika te gaan. Ja.
En als we kijken naar best en worst days, wat vind jij een mooie en positieve ontwikkeling?
Nou ja, als ik dit hoor. Ja. Als ik dit van jullie hoor. Hè, jullie beschrijven ook heel wat dat het een proces is. Dat in het begin kan je eigenlijk niet zo goed bij elkaar komen. Wil je het zelf doen, zoals in Zuid-Afrika. Maar dat je nu ook heel veel steun aan elkaar hebt als je wat verder bent in het proces. Want het is een proces. Het gaat niet, er staat echt wel een tijd voor. Ja, dat vind ik op zich heel mooi om te zien.
Ja.
En dat komt ook wel overeen met... Ik kom vaak nog mensen op de brug tegen van mijn oude werk. En soms houden ze me staande. En dan zeggen ze, weet je hoe het met die en die gaat? Gaat heel goed. Terwijl dat dan iemand was die met wie het heel slecht ging.
Mm.
En dat we als behandelaar dachten, oh, hoe kan die ooit beter worden? En het is dan toch, gaat het een stuk beter. Dat is zo geweldig.
Ja.
Dat is echt heel hoopgevend. Hè? Ja. Maar het is een struggle. Dus wat jullie ook beschrijven, het gaat met vallen en opstaan. En het kost heel veel kracht. En wat je ook schrijft, Monica, over de omgeving. Hè? Dat ze dan opmerkingen maken die je zo kunnen raken. Terwijl je dat juist, het is goed dat je ook even voor jezelf kiest. Hè? Dat kan niet anders, anders hou je het niet vol.
Ja. Ellen, welke impact zie jij op de omgeving van iemand die worstelt met een eetstoornis?
Nou, dat is best veel. Eigenlijk, ik heb erover na zitten denken. En moet ik even weer goed nadenken. Veel angst, hè? Veel frustratie ook. Wanhoop. Machteloosheid. Want zeker in het begin, je kan je kind niet bereiken. Terwijl je bent dodelijk, letterlijk dodelijk ongerust omdat je kind steeds magerder wordt. Je ziet ook dat je kind trager wordt. Somber, koud, hoofdpijn, nou ja, al die dingen. En je kind zegt, nee hoor, maar gaat met mij goed. Dus dat is heel ingewikkeld. Voor broertjes en zusjes, ja, je hebt, begrijp ik, ook een broer en een zus.
Ja, ik heb een broertje en een zus.
En die geven ook vaak aan van, ja, ik vind het ook lastig, want ik kan niet helpen, kan niks doen, want ik word afgeblaft. Omdat je kunt heftig reageren. En door de frustratie reageer je soms als ouders ook wat heftiger dan je eigenlijk normaal zou willen. En dan voel je dan weer rot over. Dus het is een complex iets. En wat me altijd is opgevallen, jij mag je niet met je kind bemoeien, want die wil dat niet. Die zegt, blijf uit mijn buurt. Terwijl je kind zich wel met jou bemoeit, namelijk in de keuken. Van pas op, dit mag niet en dat mag niet en er mag geen boter bij. En dat je, het is heel ingewikkeld.
Ja, maar wat kun je dan doen als je dan iemand toch wil helpen?
Nou, als je er middenin zit, zit je er middenin en heb je soms zelf niet door wat er aan de hand is. Het zijn de meest leuke, normale gezinnen die ik heb gezien. Je, want als je er wat van gaat zeggen, of als je inderdaad op een gegeven moment denkt, hey, nu klopt het niet meer, dan zul je op een gegeven moment toch moeten zeggen, maar wacht even, jij bent het niet mee eens wat ik nu zeg, maar eigenlijk wat jij over je vrienden zegt, ik zie dat het niet goed gaat en ik ga toch naar de huisarts om erover te hebben, want ik zie dat het gewoon niet goed met je gaat.
Mm.
En maar soms, wat je ook zei, Monica, zie je dat als ouder niet en wordt op school krijg je dan een bericht van vriendinnen. Of iemand is flauwgevallen. Of, nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar het is heel ingewikkeld.
En welke hulp is er dan beschikbaar voor de omgeving?
Ja, ik zou zeggen, je begint inderdaad meestal bij de huisarts. Maar ik hoop dat mensen terechtkomen in de jeugd GGZ met specialistische kennis. Want het is een vorm van verslaving. En je kent allerlei trucs en je weet hoe je mensen om de tuin moet leiden. Omdat je er in het begin niet aan wil als kind.
Ja.
Dus dan is die specialistische kennis, lijkt mij wel nodig.
Ja. En wat krijg je dan ongeveer mee voor advies of tips? Of...
Nou ja, dat is dus, ik hoor net van jou, hè, van in Zuid-Afrika heb je geen eetlijst. Ja. Maar wij begonnen altijd wel met een kindergeneeskundig onderzoek. En eigenlijk het verhaal van begin tot eind. Hoe is het begonnen? Wie zag het eerst?
Ja.
Ook tegen de jongeren, hoe zit jij hier? Ja, meestal niet heel blij. Ouders meestal helemaal wanhopig en aan het eind van hun Latijn.
Ja.
Want je loopt eigenlijk een marathon als ouder. En dan maar, hoe ga je het oppikken? Dus soms pikten mensen het snel op met een eetlijst. Dat gaf steun bij sommigen. Als dat niet zo was, dan gaven we aan van, je hebt nu de tijd om het zelf weer op te pakken met steun. Soms deden we, dat heette ziekenhuis thuis. Dus dat je dan allemaal thuis moest blijven, bed dus moest houden en nou ja, weer moest gaan leren eten. Maar ook met specialistische diëtistes die ook snappen wat jij moeilijk vindt. En die snappen wat je echt nog niet kan eten en wat je wel zou kunnen eten. Dus het is heel erg in overleg. Maar ook wel standvastig van dit kan echt zo niet doorgaan.
Ja, maar wat ik dan heel erg lastig vind om te begrijpen is, nou ja, Buiske is dan naar Zuid-Afrika geweest, die heeft een bepaalde behandelmethode mogen meemaken waarvan ze weet van, hey, dit werkt voor mij. En als ze dan in Nederland aankomt en zegt van, hey, die eetlijst en zo, dat werkt niet voor mij. Waarom wordt dat dan niet gewoon van tafel geveegd en dat ze gewoon kijken naar de patiënt van, hey, oké, wat heb jij nodig en hoe kunnen we dat dan het beste bewerkstelligen?
Nou, het lijkt mij dat je dat inderdaad zeker moet doen als je al zo ver bent als Buiske. Als je dan uit zo'n kliniek komt en je hebt daar goede dingen geleerd, dat je doorgaat op de dingen die er voor jou helpend zijn.
Ja, nou ja, dat is voor mij ook uiteindelijk dus gewoon gewoon goed overleg hoor. Ben ik toen gestopt dus bij de behandeling waar ik toen terecht kwam, omdat dat Ja, dat was hoe zij het deden. En daar waren ook andere meiden en jongens in die kliniek die het ook allemaal zo deden. Dus ik was daar gewoon niet op mijn plek. En ben toen daar dus weggegaan. En dat is een goede keuze geweest. En dat was op dat moment ook gewoon prima. Maar ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Dat je wel je herstel volgt wat voor jou werkt.
Als je weet dat voor jou werkt inderdaad. Ja. Dat je
aansluiten hè, bij wat jij al, ja. Die ervaring die jij hebt. Hè?
Ja. Ik wilde trouwens nog wel ook aansluiten op wat jij zei over de omgeving. Dat wat ik zelf heel erg heb gemerkt is, ik was boven de 18 toen ik mijn eetstoornis ontwikkelde. En ik zeg altijd maar nu, en dat weet ik ook gewoon. Mijn ouders hebben eigenlijk wat dat betreft ontzettend mazzel gehad. Dat ik ze vanaf het moment dat ik over ging praten tot aan nu ze overal bij heb betrokken. Maar ik denk dat het voor ouders en naasten van iemand boven de 18, dan wordt het een heel ander verhaal. Want ouders kunnen helemaal worden buitengesloten van de behandeling.
Omdat je volwassen bent?
Ja, je hebt gewoon eigen regie, zeg maar. Ja. En dat vind ik echt schrijnend. Want dan heb je ouders die gewoon hun kind wel helemaal de verkeerde kant op zien gaan. Maar ze worden nergens bij betrokken. Ze kunnen bellen, maar er wordt niets gecommuniceerd. Want het mag niet. Mm. Nou, dat vind ik echt heel heftig om te zien. En ik denk dat voor dat stukje omgeving, zeg maar. Ja, ik zou als ouder echt... ik zou gek worden. Ik ben geen ouder, maar...
Ik beaam dit helemaal. Ik ben zo blij dat zij ons altijd betrokken heeft. Want ik ken situaties inderdaad waar dat niet zo is. En als je ook nog weet dat bij de eetstoornis, zeker de anorexia kant, dat ook je hormoonhuishouding is helemaal overhoop. Dus je hersenen functioneren anders. Ja. En je bent ook niet in staat om altijd de juiste beslissingen te nemen. En ja, dat je daar dan als ouders of familieleden totaal van buiten gesloten wordt. Eigenlijk moet daar ook iets voor zijn. Dat die mensen er op een bepaalde manier toch bij betrokken worden. Ook al is het dan niet direct via de patiënt. Maar
Ik vind het ook schrijnend om te horen inderdaad. Ja. Ik ben het helemaal met jullie eens. Je kan, wettelijk gezien mag je iemand niet inlichten. Hè, dat is de wet. Maar de menselijke kant en de oude kant, je kan een ouder niet niks zeggen. Het is eigenlijk onmogelijk. Dus om daar een vorm voor te vinden, om te zeggen, maar ja, ik wil toch even met je ouders praten. Misschien niet met jou erbij, maar ik wil ze toch even. Ik wil horen hun kant van het verhaal graag horen.
Ja.
En toch maar even in overleg blijven met zeg maar degene met een eetstoornis. Zo van, wat heb je nodig dat het wel kan? Hoe kunnen we het zo doen dat het voor jou ook goed is?
Want wat is dan het verschil als je bijvoorbeeld gezinstherapie zou toepassen? Wat is dan de meerwaarde daarvan versus dat het helemaal niet gebeurt en als je wordt buitengesloten?
Nou ja, eigenlijk wat Buiske ook zegt. Als je weer terugval hebt of het gaat helemaal de verkeerde kant op. Je kunt natuurlijk heel veel verbergen hè, in je eetstoornis. En ook voor de behandelaren. En je ouders die zien en vrienden zien natuurlijk toch ook andere kanten van jou. Dus je kan eigenlijk niet zonder.
Ja.
Ik kan hem ook eigenlijk niet goed voorstellen. Want als je ziek bent, en je bent echt ziek, dan kun je niet zonder je omgeving.
Ja.
En ja. Maar je moet je moet andere dingen toepassen. Je moet echt in overleg van, goh, maar ja, ik vind het als behandelaar, ik kan niet zonder je ouders erover hebben.
Nee, snap ik.
Want dan zou ik zeggen, ik ben zelf ook moeder. Nou, ik zou me geen raad weten. Ik zou het afschuwelijk vinden als ik niks zou weten. Hè? En dat ervaar jij ook. Maar ik vind eigenlijk dat niet kan.
Ja, als een geliefde van jou een eetstoornis ontwikkelt, is het altijd een beetje zoeken van hoe kan je iemand het beste helpen? Wat moet je nou vooral niet doen? Daarom zou ik graag met jullie willen kijken naar do's in plaats van don'ts. Waar hebben jullie veel aan gehad? Of wat merken jullie dat werkt in de praktijk? Dus Ellen, als ik begin bij jou. Wat zou een goede do zijn als je iemand zou willen helpen?
Nou ja, ik las toevallig over om het te voorkomen. En er stond iets in van zelfvertrouwen. Je prettig voelen in je lichaam. Dat ging vooral daarover. Zelfvertrouwen, je prettig voelen in je lichaam. En niet zo op uiterlijk gericht. Maar gewoon op wie je bent, je persoon. Je persoon ontwikkelen. Ja, dat schijnt heel belangrijk te zijn.
Maar vanuit de omgeving? Dus, ja. Dus daar, als je bijvoorbeeld een compliment geeft, dat je daar een compliment op
maakt? Ja, bijvoorbeeld als iemand heel creatief is, of veel van lezen houdt, of met hobby's, hè, heel, heel belangstellend is, dat je kan zeggen, goh, wat doe je dat toch goed? En goh, ik vind dat zelf heel lastig, maar wat doe je dat toch goed? Dat je daar ook, want in die puberteit ontwikkel je natuurlijk op heel veel fronten, nou ja, wat jij zelf, die hersenenontwikkeling, je lichaam, alles hè, staat op springen, zeg maar, op ontwikkeling. En dat wordt echt heel erg ernstig verstoord.
Ja. En Buiske, wat was voor jou een goede doel? Wat mensen om je heen hebben gedaan voor jou?
Jeetje, ja. Ik zat eerder even aan don'ts te denken eigenlijk. Maar do's. Ja, ik denk voornamelijk het stukje dat ik heel duidelijk het verschil had tussen dit is mijn therapeut en mijn behandeling. En nu ben ik met mijn vriendinnen en met mijn ouders. En die moeten niet degene zijn die zeg maar de zorg voor mij dragen. Wel gewoon de ouderlijke zorg, maar niet dat zij mijn therapeut worden. Dus dat is voor mij echt wel een doel. En ik denk gewoon inderdaad het toch echt vaker praten over hoe het echt met iemand gaat en wat er in iemand speelt. En ook gewoon dat die gevoelens er mogen zijn. Dat er mogen soms gesprekken aan tafel gevoerd worden die niet makkelijk zijn. Mm. Dat daar ruimte voor is. Hoe ongemakkelijk en pijnlijk het soms ook is. Het mag. Dat vind ik echt do's. Ja.
En Monica, als we kijken naar de do's. Wat heeft jou geholpen? Of wat helpt jou nu?
Nou, in ieder geval tussen Buiske en mij inderdaad het doorvragen, goede gesprekken voeren, het niet te veel over haar uiterlijk hebben. Dat is wel eens moeilijk als ik dan weer zie dat ze toch weer wat dunner is. Maar daar probeer ik dan, dan vraag ik eerder hoe gaat het met je en wat heb je gedaan, hoe is het dat? Ik ben natuurlijk ook leerkracht op een basisschool. Wat ik er zelf ook wel van geleerd heb, is ook op jonge leeftijd echt al goed kijken naar die kinderen. Wat ik wel eens lastig vind, de werkdruk is hoog in het basisonderwijs. En ik zou zo graag wat meer goede gesprekken voeren met kinderen. Maar daar is eigenlijk te weinig tijd voor.
Ja.
En niet alleen met dat kind wat opvalt, want die pik je er wel uit. Maar juist ook die kinderen waarvan je denkt, die gaat wel lekker. Maar is dat wel zo?
Ja.
En daar heb je weinig tijd voor. En ja, misschien moeten we daar toch ook eens wat meer naar kijken om dat te creëren. Of een leerkracht of iemand van buitenaf die dat eens doet.
Mooi idee.
Ik denk dat je veel kunt voorkomen. En ja, wat is beter? Hè?
Ja, dan genezen.
Beter voorkomen dan genezen. Ja, dus...
Tof. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je misschien vragen hebt naar aanleiding van dit gesprek. Weet ons trouwens op Instagram te vinden. Onze account is First Aidcast. Daar posten we allerlei motivatie en tips over het onderwerp. Dus volg ons als je dat tof vindt. Maar ik vind het heel erg bijzonder dat ik hier met jullie heb mogen zitten en hierover praten. Want vaak praat je natuurlijk met één kant van het verhaal. En ik vind het heel erg mooi dat jullie eigenlijk een eigen journey hebben gehad. Maar daarin elkaar ook weer hebben gevonden en steun hebben gevonden in elkaar. Buiske, wat jij ook zegt van aan één woord heb je eigenlijk genoeg. Want ik denk als omgeving kan je soms zo je best doen om iets te willen begrijpen. Maar als je het nooit hebt ervaren, dan blijft er altijd een stukje van oké, ik neem maar aan van jou dat het zo is. Maar het echt voelen en echt volledig begrijpen, dat is lastig. Dus ja, hoe ga je dan het beste daarmee om? Gewoon vragen blijven stellen als je het nog niet helemaal begrijpt?
Zou ik doen. Ik zou ook niet, hè? Anders loop je zo op je tenen.
Ja.
Als je een verkeerde vraag stelt, sorry zeggen van, sorry, zo bedoel ik het niet. Hoe is dit voor jou als ik het vraag? En dan maar even samen over hebben, wat kan ik beter dan wel vragen? Het is altijd toch zoeken.
Ja.
Hè? Dat is het de hele leven aan. Je weet niet wat er in iemands binnenwereld omgaat.
Ja.
En net wat jij al zegt, je moet dat zelf ervaren. Maar ook aangeven van, ik vind het niet zo fijn, want dan voel ik me rot of... Kom, ik ben wel je moeder en ik wil even weten hoe het met je gaat. Voel je ook vrij om dat te doen en fouten te maken en te zeggen sorry als je een stomme vraag hebt gesteld. Want stomme vragen die zijn er, die blijven er ook. Die stel ik ook. Ja.
Ja, en waar ik ook heel veel aan heb gehad is eigenlijk ook praten over wat de triggers zijn en wat zeg maar het noodplan is wat dus ingesteld moet worden, waar jij het ook over had. Ik heb dat met een vriend van mij die ook zei van als mijn hond komt te overlijden, dat is voor mij een hele grote trigger, want die heeft hij al zoveel jaar. En dat ik dacht, wat goed dat je dat zegt. Want toen ik later zag dat hij post had geplaatst over dat het minder goed ging met de gezondheid van zijn hond, dacht ik, opletten. Dit is iets wat belangrijk is voor hem. Ik ga even vaker naar hem uitreiken om te kijken hoe het met hem gaat, omdat die eetstoornis dat zo goed kan verbergen. Dus heb jij daar ook met je omgeving verder over gesproken? Over, dit zijn bepaalde triggers die mijn eetstoornis heeft, of bepaalde manieren waarop ik het soort van omzeil, zodat mensen het niet zien?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat sowieso de grootste triggers die er waren, zoals het overlijden van opa's en oma's, dat heb ik allemaal gehad, zeg maar. Dus die vallen weg. Ja, en ik denk wat dat mensen weten in mijn omgeving dat ja, stel dat iets met mijn ouders gebeurt of dat moeilijke momenten zijn. Maar het kan bij mij ook gewoon een hele kleine dingen zitten hoor. Ik had gisteren echt een rotdag. Ja, dan is bijna alles een trigger, zeg maar. Dan moet ik mezelf gewoon. En dan zeg ik dat ook eerlijk. Ik zeg ja, nee, ik heb ook helemaal geen zin om te eten. En misschien een normaal mens zou nu ook in zijn bed gaan liggen. Denk ik, eet de hele dag niet, want ik heb gewoon geen honger. Terwijl ik weet, ja, ik moet eten, want het is bij mij niet een keuze, zeg maar. Ja. Dat kan juist ook wel in die kleine dingetjes zitten. Maar ik moet wel zeggen dat ik het heel goed vind dat. Dat jij als vriendin, zeg maar, zo alert bent. Want ik denk niet dat er zoveel mensen zijn die dat ook echt...
Maar door dit soort gesprekken, dat ik denk van... Oh ja, je hebt aangegeven dat dat iets gevoeligs is voor jou. Of als jij zegt van, nou, ik heb een hele moeilijke dag en dan kan ik niet eten. Dat als een vriendin zegt van, oh, ik heb een hele stressvolle dag gehad. Dus je denkt, oh ja, even doorvragen.
Maar ja, dan alsnog. Want zelfs, ook al zeg je dat tegen vrienden en familie... Niet iedereen zal alsnog, zeg maar, zo reageren als dat jij reageert. Ik vind dat echt... Was dat maar zo. En ik snap ook dat het moeilijk is, hoor, want je kan niet op alles letten. Maar... Dat soort mensen in je omgeving. En die heb ik gelukkig ook genoeg. In vrienden en in mijn moeder. En dat is gewoon ja ontzettend bruikbaar. Ja.
Ja. Nou, dankjewel voor jullie openhartigheid en tijd. Ellen, Buiske, Monica. Ik vond het een eer om met jullie te mogen praten. Zit hier nou ook naar te luisteren en merken dat jij ook vragen hebt... of dat je eigenlijk meer wil weten over het onderwerp... of dat je misschien ja, wel iemand in je omgeving hebt... die met een eetstoornis worstelt en heb jij eigenlijk behoefte aan support? Ga dan naar firstaidkit.nl. Daar vind je meer informatie. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal, zodat je niks mist. Bedankt voor het luisteren.